goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Zeil. Economenpanel.
De Nederlandse economie krompt in het derde kwartaal met 0,2%. En in Egypte is afgesproken dat er een klimaatschadefonds komt. Maar hoeveel geld erin zit en wie er aanspraak op maakt, dat is nog niet duidelijk. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research, en Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht. Welkom.
Hallo.
Laten we maar dicht bij huis beginnen met de krimp van de economie in het derde kwartaal. 0,2%. Ik moet Menno toch jou het woord geven, want ik heb die voorspellingen van banken er nog eens even bij gepakt. Rabobank ging uit van een krimp in het vierde kwartaal.
Ja.
Ja, ik vraag het maar. Het gaat natuurlijk bijna nergens over. Maar is dat dan toch dat je denkt, ja, hadden we toch maar derde kwartaal gezegd?
Het zou wel leuk zijn geweest natuurlijk. Maar uiteindelijk hadden we al veel eerder in het jaar al gezegd dat er een recessie aankwam. Dat is waar het om gaat uiteindelijk. Hebben we het hier over wat is de big picture? En ja, die kwartaal op kwartaal voorspellingen zijn best lastig. Wat je zag is dus dat waar een groot deel van de verrassing zat, was in de overheidsuitgaven. Die waren een stuk lager. Je zag de consumptie was ook iets lager dan wat we in onze korte termijn statistiek dat we bijhouden, onder andere via transactiedata, zagen of hadden verwacht. Wat we wel zien, en dat zie je dus doorzetten, is dat in september dat die consumptieindicatoren die wij volgen duidelijk omgekeerd waren en dat dat doorzette in oktober. Dus dat wijst erop inderdaad dat dit waarschijnlijk niet de enige kwartaal was. Zoals wij en anderen ook verwachten, is dat we inderdaad een recessie ingaan deze winter.
En wat is dan de big picture? Want een recessie kan ook in verschillende vormen zich voordoen. Hè? Het kan verschillende gedaanten hebben. Peter-Hein van Mulligen spreekt volgens mij liever van een stagnatie, want zo diep zal het allemaal wel niet worden.
Ja, nou ja, goed, recessie is natuurlijk, je hebt een technische definitie, 2 kwartalen van krimp. Er zijn weinig mensen die zeggen op dit moment van, oh, we gaan nu per se een hele diepe recessie in. En daar was natuurlijk wel een risico van. In de zin van, als we nu bijvoorbeeld, we hebben nu onze gasvoorraad redelijk opgevuld. Maar als een hele koude winter was geworden bijvoorbeeld, ja, dan was het wel lastig geworden. En we zijn in ieder geval met mild weer begonnen met de winter.
Is het nog herfst?
Nee, maar het scheelt wel. De voorraden zijn lekker. Dus de eerste meevaller is dat de voorraden goed opgevuld zijn. Dus we gaan de winter in met volle voorraden. En de tweede meevaller is dat het begin van het stookseizoen, zeg maar, want dat begint voor de winter al, is relatief warm geweest tot nu toe. Dus als we niet echt een paar weken hebben van echt super koude, zeg maar historisch koude winter, dan is de kans dat we deze winter doorheen komen, in ieder geval zonder een hele zware periode, ook economisch gezien. Want op het moment dat je echt een tekort zou hebben aan gas, dan zou de gasprijs weer omhoog gaan. Dan zou je dus bepaalde sectoren, energie-intensieve industrie, zou misschien zelfs afgeschakeld moeten worden. Dat soort doemscenario's zijn een beetje, ja, in ieder geval naar voren geduwd. Maar ja, we hebben nog volgende winter. Want de reden dat die gasvoorraden dit jaar vol zijn, is omdat we Russisch gas hebben gebruikt om die te vullen. De vraag is van, hoeveel houden we over aan het eind van de winter en hoeveel kunnen we opbouwen om de volgende winter in te gaan. Dus de diepe recessierisico's lijken een beetje, in ieder geval, naar de toekomst geduwd.
Welke scenario's voorzie jij voor de komende kwartalen? Laten we beginnen met deze winter.
Nou, ik denk dat het helemaal eens met Menno. Hè. Ik denk voor de komende half jaar hebben we in zekere zin de schaapjes wel op het drogen. We hebben voldoende gas. Er is heel veel compensatie door de overheid toegezegd. Hè. Meer dan eigenlijk nodig zou zijn. Dus de komende half jaar verwacht ik dat die recessie niet heel erg diep zal worden. Maar inderdaad, de grote vraag, en het is gewoon een groot vraagteken, is van wat gaat er daarna gebeuren? Dan is één van de belangrijke vraagstukken. Want waarschijnlijk zal die energieprijs wel hoog blijven. Omdat inderdaad eigenlijk alle deskundigen zeggen, joh, het gaat hartstikke moeilijk worden om de voorraden weer op peil te brengen, juist voor de volgende winter. Nou, dus dat zal waarschijnlijk met hoge energieprijzen gepaard gaan. Ja, en wat gebeurt er dan met de compensatie voor huishoudens, voor bedrijven? Dus die discussie die we de afgelopen maanden hebben gehad, die gaan we waarschijnlijk over een half jaar weer volop krijgen. Ja, en dan is het ook de grote vraag, hoe zit de rest van de wereldeconomie in elkaar? En dat kan zowel het klinkt een beetje raar, maar het kan positief zijn als het in andere landen minder goed gaat. Hè? Want een van de redenen waarom we verwachten dat het met de energie ingewikkeld kan worden volgend jaar, is omdat China, de Chinese economie, die natuurlijk heel erg stil heeft gelegen van alle COVID-restricties, dat die weer gaat draaien. En dan hebben ze ook gas nodig. Hebben ze ook dat LNG, hè, wat wij, dat vloeibare gas, wat wij vanuit heel de wereld hier naartoe hebben gekregen door hele hoge prijzen te bieden. Nou, dat dan de Chinezen tegen ons op zouden gaan bieden. Nou, dat is gewoon een groot vraagteken. Want wat je hebt gezien de afgelopen tijd is dat al die centrale banken hun rente heel scherp omhoog zijn gaan gooien. En in feite het echte effect daarvan, ja, dat moet ook de komende weken, maanden gaan blijken. En dan is het ook de grote vraagteken, is gaan de Amerikaanse centrale bank, de Europese centrale bank, gaan die nog door met renteverhogingen of niet? Het lijkt erop dat daar wel de grootste stijgingen nu wel geweest zijn. Maar ja, aan de andere kant, ze zeggen we blijven nog wel even doorgaan.
En wat verwacht jij van overheden? Want vanuit de Europese Commissie is inmiddels het geluid heroverweegt nog eens al die steunpakketten. 70% van al het geld dat nu wordt uitgegeven zou ondoelmatig zijn. Ons eigen minister Kaag zei op het partijcongres van D66... als er nu een recessie zich voordoet, betekent dat niet dat wij deze vorm van steun weer kunnen volhouden? Ergens houdt het op.
Nou ja, dat had natuurlijk al de vorige keer op moeten houden. Ze had eigenlijk nooit moeten beginnen met zo breed steunen als ze nu gedaan heeft.
Ja, maar dat is nu gebeurd.
Dat is nu gebeurd, dus daar wil ik niet over beginnen.
We hebben het vaak genoeg herhaald maar, hier in het economenpanel,
het is toch
gebeurd.
Het is toch gebeurd, en wat dat betreft is het alleen maar goed als bij een volgende, over een half jaar, bij de volgende pakketten, dat niet nog een keer gaat gebeuren. Dus dat er dan iets zuiniger wordt gedaan met die compensatie is heel goed. Maar je moet er niet mee stoppen, hè, want er zijn hele grote delen van de Nederlandse bevolking die zonder die compensatie echt door het ijs gaan zakken. En dus het moet niet iets zwart-wit zijn van we gaan er helemaal mee stoppen.
Maar dit is het pleidooi van ook al voordat het steunpakket überhaupt vorm kreeg. En dat blijkt blijkbaar heel moeilijk te zijn om ervoor te zorgen dat je niet ergens helemaal mee stopt. Ja. En een klein deel overeind houdt. Want dan wordt het gericht, maar dan wordt het ook onuitvoerbaar.
Nou ja, dat is. Je zou hopen dat ze dus nu meer tijd hebben om aan die uitvoeringskant te gaan werken, zodat we volgende winter, als het ware, wel klaar zijn om het dan gericht uit te voeren. Op een manier dat dat eigenlijk wat je moet vinden is een balans tussen steun geven aan mensen die het heel hard nodig hebben en niet zorgen dat de vraag voor nog meer gas wordt aangewakkerd. Dat creëert alleen maar een hogere gasprijs. En zeker als we dit over heel Europa doen. Ja, dat werkt onszelf tegen. Dus ik zeg altijd van iedereen compenseren is eigenlijk niemand compenseren, want je creëert een soort wapenwedloop naar het weinig gas die we hebben.
Over heel Europa gesproken. De Europese Commissie heeft er ook iets over gezegd. Hè? Sombere vooruitzichten voor 2023. Zeker ook gericht op Duitsland. Toch de grootste economie, grootste industrie van Europa. De inflatieverwachting over volgend jaar is ook nog eens fors naar boven bijgesteld. Zo'n 6%. Dat blijft dan toch ook niet zonder gevolgen lijkt. Maar daar moeten centrale banken ook weer op acteren. Als dat zo zou zijn.
Ja, dus de andere grote risico. Rens begon er eigenlijk al over van wat gebeurt er met die centrale banktarieven? Als zij het gevoel krijgen dat ze echt de economie moeten afknijpen om te zorgen dat inflatie niet duurzame karakter krijgt, hè, dan heb je dat bovenop de energiecrisis.
Maar 6% lijkt me wel een reden om toch eens na te denken over wat er in de statuten staat. 2%?
Nee, die 2% staat niet in de statuten. Hè. In de statuten, het Europees verdrag staat prijsstabiliteit.
Oh, pardon, is vertaald dat, als 2%.
Is vertaald als 2%, maar, heel belangrijk, 2%... op de middellange termijn. He, dus op een ongeveer een termijn van 2 jaar. En dat is ook heel logisch, want de instrumenten die een centrale bank heeft, zoals het rente-instrumenten, die werken met een hele grote vertraging door. En het interessante is dat de verwachting van de ECB zelf nu is dat over 2 jaar we wel op die 2% zitten. He, iets te boven nog, maar behoorlijk in de buurt van die 2%.
En die verwachtingen van de ECB die zijn de afgelopen jaren altijd uitgekomen, toch?
Het is natuurlijk wel. Het zegt ook iets over hun doelstelling. Het is hun taak om het naar die 2% te krijgen. Dus dat is ook. En zij, als zij niet de dingen hebben gedaan om dat te bereiken, dan is het een raar voor hun om te voorspellen dat er iets anders gebeurt. Dan zeggen ze in feite dat ze hun werk niet doen. Alleen, als ze daar een inschatting veranderen, dan is het niet zo dat ze dan gaan zeggen, oh, het wordt toch 3% of 4%. Nee, dan zeggen ze van, we blijven het op 2% en we doen wat nodig is om die 2% te bereiken. En dat betekent misschien nog snellere verhoging van de rente. Ja, en dat zou druk op de economie zetten. Want dan moet je eigenlijk een recessie veroorzaken om dan die inflatieverwachting uit de economie te persen. Dat is niet fijn voor ons in de economie.
Over doen wat je moet doen. Het tweede deel van dit panel over de klimaattop in Egypte.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het economenpanel is aanwezig. Menno Middeldorp en Rens van Tilburg. Eurocommissaris Timmermans zei dit weekend over onderhandelingen op de klimaattop in Egypte nog liever geen deal dan een slechte deal. En de vraag is er dan toch een slechte deal gesloten? Diep in de blessuretijd werd er een akkoord bereikt over onder andere een klimaatschadefonds. En Rens, dat fonds, dat komt er. Maar de omvang, wie er gebruik van mag maken en wie dat dan gaat bepalen, dat is nog onduidelijk. Is dit de slechte deal waar Timmermans bang voor was?
Nou, het is niet een slechte deal in de zin van, en dat soort dingen hebben ook op een gegeven moment op tafel gelegen, dat er echt doelstellingen van 1,5 graden losgelaten zouden worden bijvoorbeeld. Dus dat er echt een stap achteruit gezet zou worden. Nou, dat is niet gebeurd. In de armste landen zijn ze op zich heel blij met dat schadefonds. De loss and damage, zoals dat heet. Want dat is op zich wel een belangrijk dat nu benoemd is. Want daar zit een erkenning van een verantwoordelijkheid van de rijke landen in. Tegelijkertijd het is een leeg fonds. We moeten echt nog maar zien of daar ooit geld in gaat komen. Want in 2009 is er namelijk ook een belofte gedaan. Hè, namelijk om 100 miljard per jaar beschikbaar te stellen voor de armste landen om in klimaat, eigenlijk het tegengaan van klimaatverandering en het aanpassen aan klimaatverandering te investeren. Dat geld zou er in 2020 hebben moeten zijn, die 100 miljard. Nou, daar is nu dit jaar ongeveer 80 miljard. En dat is echt als je alles mee gaat zitten rekenen wat er maar is. Dus dan reken je ook privaat geld mee. Dan reken je ook voormalig ontwikkelingshulp geld mee. Dan leen je ook, dan ben je ook de leningen aan het meetellen. Nou, als je dat allemaal afhaalt, dan is er eigenlijk maar 30 miljard aan nieuw geld wat gewoon als gift verstrekt wordt op tafel gelegd. Dus als je dat afzet tegen wat er echt nodig is voor ontwikkelingslanden, wat wordt ingeschat op 1,000 miljard per jaar op dit moment. En we hebben eigenlijk 30 miljard bij elkaar weten te schrapen in meer dan 10 jaar tijd. Nou, dan heb je dus wel het over een heel erg groot gat.
Dus dat is een slecht voorteken voor dat nog in te vullen fonds.
Precies, en dan kom je met een nieuw fonds over iets waar eigenlijk de rijke landen niet per se direct een belang bij hebben. Hè? Want het feit dat die arme landen gaan investeren in schone energie, dat is natuurlijk direct een belang voor ons. Want als zij dat namelijk niet doen, als zij gewoon kolencentrales blijven bijbouwen, ja, dan kunnen wij hier hoog en laag springen en de gekste dingen doen en heel duurzaam gaan leven. Maar dan krijgen we die klimaatverandering alsnog. En zelfs dat is dus al zo moeilijk om ze daarin te helpen, om ze dat te laten betalen. Dus mijn verwachtingen voor dat loss and damage fonds zijn niet heel hoog gespannen.
Jouw verwachtingen, Menno?
Het heeft een beetje het gevoel van dat we nu alvast aan het ruzie aan het maken zijn over de rekening van wie betaalt voor de eind van de wereld. In plaats van dat we een diepere discussie hebben over hoe kunnen we die eind van de wereld voorkomen. Dat is wel heel teleurstellend.
Nou, er zijn toch ook discussies over gevoerd, over het uitfaseren van fossiele brandstoffen en de technologie die daarover zou. Nou, je had het over het nadenken over het voorkomen van het einde van de wereld.
Nee, je hebt gelijk. Ze hebben erover nagedacht en ze hebben er ook over gesproken. Maar er is eigenlijk weinig nieuw bereikt of afgesproken. En wat er wel is afgesproken gaat eigenlijk over hoe betalen we voor de schade achteraf als er iets slechts gebeurt, in plaats van over hoe kunnen we onszelf en opkomende markten voor ontwikkelingslanden meer robuust maken tegen klimaatverandering en hoe kunnen we gewoon emissies omlaag krijgen.
Maar is hier nu toch ook sprake van een soort superioriteitsdenken vanuit Europa? Want de teneur die ik in ieder geval vanuit de media en de berichtgeving vanuit Egypte heb meegekregen is toch, ja, wij willen wel, wij denken erover na en zij, de rest van de wereld, komt niet in beweging. Is dat wel helemaal eerlijk?
Ja, ik denk dat Europa wel ietsjes verder is met het bestrijden van klimaatverandering.
Ja, we hebben ook meer geld.
Ja, nee, dat maakt het makkelijker. Maar nee, ik heb het dus niet over Europa versus opkomende of markten of ontwikkelingslanden. Daar is het denk ik heel terecht dat er gedacht wordt over een fonds. En het is ook prima om te zeggen van we moeten iets doen voor het geval dat daar klimaatrampen gebeuren. Dus die fonds op zich is alleen maar mooi.
Maar onwelwillendheid vanuit China, vanuit de Verenigde Staten, daar mag Europa terecht wat van zeggen.
Nou, omdat Europa wel zei van wij willen wel meewerken aan zo'n fonds. Alleen, ja, dus dat is mooi dat dat bereikt is. Want het probleem is dat er niet een heleboel andere dingen ook nog eens een keer bereikt zijn, waar we allemaal wat aan hebben.
Kijk, tegen Amerika mogen we zeker zeggen, jongens, jullie moeten echt wel wat extra gaan doen. Hè? Want Amerikanen, gewoon de gemiddelde Amerikaan, die verbruikt veel meer fossiele energie dan de Europeanen.
Maar het heikelijke punt was China, namelijk de status van China. Is dat een ontwikkelend land?
Ik zou niet zeggen dat het heikele punt is. Ik denk dat Amerika in beweging krijgen, dat is wat mij betreft het meest heikele punt. Want die gebruiken echt een enorm veel hogere hoeveelheid fossiele energie per persoon. En zolang zij dat blijven doen, zullen dus ook alle andere landen zeggen, oh, dat is blijkbaar wat, waar we naartoe mogen groeien. Dus dat moet echt van tafel. Hè? Die manier van leven eigenlijk in Amerika. Dus
dat is nogal wat om een manier van leven van tafel te
krijgen. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo.
American, want
iedereen,
way, of
die American way of life. Iedereen die woont daar in een huis waar je wel met de auto naartoe moet. Die hele infrastructuur is daarop ingericht. Dus daar moeten echt hele grote slagen gemaakt worden. Ja, en we weten hoe die discussie in Amerika loopt. Hè, met Trump op de achtergrond. Dus dat is inderdaad een hele ingewikkelde. En tegelijkertijd weten we ook dat die opkomende landen, waar de grote bevolkingsgroei plaatsvindt, dat daar de komende jaren eigenlijk de grote nieuwe infrastructuren gebouwd gaan worden. En daar staan zij voor de keuze van, gaan we dat doen op een schone manier? Of doen we dat op een vieze manier, zetten we weer een kolencentrale neer? En nou is het interessante dat eigenlijk die schone infrastructuur vaak al goedkoper is dan de fossiele infrastructuur, als je naar de hele levensduur daarvan bekijkt. Maar het lullige is dat de investeringskosten vaak toch veel hoger zijn van die duurzame optie. Want dan moet je namelijk in één keer alles investeren en daarna heb je er eigenlijk geen omkijken meer naar. Terwijl die kolencentrale, die moet nog 30 jaar lang, moet je elke dag nieuwe kolen inkopen. Maar omdat die landen eigenlijk gewoon tekort aan geld hebben op dit moment, kiezen ze dan toch maar weer voor die fossiele infrastructuur. Dus dat is eigenlijk waar ik had gehoopt dat de doorbraak op zou zijn in Egypte.
En zoals je eerder al zei, het zou het meest logisch zijn vanuit de rest van de wereld. Want als de rijke landen, die kunnen elke emissie die ze besparen in die landen, hebben wij over de hele wereld profijt van. Dus je zou denken dat daar gewoon, dat is gewoon al ons eigen belang om dat geld beschikbaar te stellen.
Tot slot kort naar een ander land met een tekort aan geld. Naar het Verenigd Koninkrijk. De Britse minister van Financiën, Jeremy Hunt, gaat de belastingen flink verhogen en snijdt met een bezuinigingsplan ter waarde van 35 miljard pond ook behoorlijk in de overheidsuitgaven. Zijn mini-budget heeft als titel meegekregen een plan voor stabiliteit, groei en publieke diensten. Kan je dat allemaal waarmaken, Menno?
het interessante hieraan is dat een heel groot gedeelte van die bezuinigingen, die dus tot die uiteindelijk lange termijn stabiliteit moeten leiden, waarschijnlijk onder het volgende parlement vallen. Of in ieder geval het valt zeker onder het volgende parlement. En dat is dan waarschijnlijk onder een andere partij. Dus het is ergens een beetje makkelijk, zeg maar. Ze doen wel goede dingen, hoor. Dus als je kijkt naar het totale pakket, er komt nu een recessie aan, ook in Groot-Brittannië. Ze hebben eigenlijk dus heel logisch die recessie niet zwaarder willen maken. En hebben ze een groot gedeelte van de pijn een beetje naar achteren geschoven.
Ja, volksgezondheid, sociale zekerheid wordt allemaal min of meer rustig gelaten.
Dus het is op zich, het is geen slecht pakket, maar uiteindelijk de moeilijke gedeelte van dit pakket, hoe logisch ze ook zijn, worden uiteindelijk waarschijnlijk door Labour uitgevoerd.
Dus dat is een politieke keuze, denk ik, die je in meerdere landen ziet om de meest ambitieuze plannen of de meest pijnlijke maatregelen iets verderop.
Ik vind dat eigenlijk iets te hard, eigenlijk, want het is wel de juiste manier om het te doen, ook vanuit een puur economisch perspectief, want je wil niet die aankomende recessie nog zwaarder maken. Maar het wordt hun wel een stuk makkelijker gemaakt om het juiste te doen op het moment dat eigenlijk de politieke gevolgen daarvan bij de volgende partij komen.
Dus het is politiek interessant om het zo te plannen en economisch komt het ook nog eens goed uit, Rens?
Ja, nee, absoluut. Hè. Onder de conservatieve achterban is er een hele hoop gemor die zegt van, dit is eigenlijk al een Labour-begroting die hier wordt gemaakt. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben.
Maar er wordt toch ook flink gesneden in die overheidsuitgaven? Dat is toch niet per se Labour-beleid?
Ja, maar het zal wel Labour-beleid worden, want het wordt onder hun termijn
gedaan. Er wordt nu nog niet zoveel gesneden. Hè? Dus er gaat zelfs nog extra geld naar zorg, extra geld naar onderwijs. De uitkeringen, de pensioenen, die groeien mee met de inflatie.
Ja, daar wil ik nog even wat over vragen. Dat is 11% op dit moment in het Verenigd Koninkrijk. En dan stel je toch zo'n koppeling voor. Dat is dan een forse rekening aan het einde van de week, toch?
Dus, nee, zeker. Dus wat dat betreft is dit, kun je zeggen, dit is meer een Labour dan een conservative begroting. Maar ik denk wel, gegeven waar die economie nu staat, is het wel verstandig om dat te doen. Want je hebt het over mensen die aan de onderkant van de economie zitten, die dus die hoge energieprijzen anders gewoon echt niet kunnen betalen. Dus het lijkt mij heel verstandig dat ze dat op dit moment wel doen. Maar ja, op enig moment, en dat is natuurlijk wel het probleem wat Engeland heeft, die zitten als land alleen met een schuld van ongeveer 100% van het BBP. En die hebben zich dus echt wel wat aan te trekken van wat de financiële markten van ze denken. Ja. Dus dat hebben we gezien bij de vorige begroting. Daar ging het helemaal mis. En daar is ook de minister van Financiën en premier inmiddels vertrokken. Maar ja, over een paar jaar, als de bezuinigingen moeten komen, ja, dan wordt het wel heel lastig om daar dan niet in mee te gaan. En inderdaad, dat is dan waarschijnlijk Labour die dat mag. Die mag dan een conservatief beleid gaan uitvoeren.
Misschien ziet het er economisch dan weer anders uit, waardoor je die bezuinigingen wat makkelijker kunt doorvoeren, waardoor ze wat minder pijn gaan doen. Dat is denk ik het idee, toch?
Dat is de hoop, hè, dat de economie dan weer omhoog gaat, dat de prijzen lager zijn en dat er dus mensen dan banen gaan vinden, niet meer zoveel geld kwijt zijn aan hun energie. Rekening. En ja, dan kan je inderdaad wat meer bezuinigen.
Met dan waarschijnlijk inderdaad die recessie die nu voorspeld wordt, ook door de, zeg maar, de CPB van het Verenigd Koninkrijk, daar ben je dan waarschijnlijk uit. Dus dat is het logische moment om dan te beginnen aan die bezuinigingen. Maar wat ze wel ook hebben gezegd, is dat de structurele groei van het Verenigd Koninkrijk, vooral de structurele productiviteitsgroei, ja, dat hebben ze omlaag herzien. Dus dat betekent dat de basis om dat te doen, om die groei op stand te houden, eigenlijk alleen maar kan komen door of meer mensen vanuit het buitenland halen, en post-Brexit is dat inderdaad eigenlijk een van de grappigste conclusies dus, of de meest politiek interessantste conclusies van wat dus die onafhankelijke instituut die deze ramingen heeft gedaan, heeft gezegd, is van, we zien eigenlijk dat de trendgroei van het Verenigd Koninkrijk omhoog wordt gehalen door recente immigratiebeleid die het makkelijker maakt om mensen uit de rest van de wereld te laten emigreren.
Alles wat ooit de voedingsbodem was voor Brexit.
Misschien moeten we wel gewoon bij de Europese Unie gaan.
Nou, ik geloof dat Sunak weer wil nadenken over hoe hij op bepaalde manieren toch kan profiteren van de Unie in de vorm van bilaterale verdragen. Maar daarover wellicht een volgende keer meer. Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research, en Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab van de Universiteit Utrecht. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
Graag gedaan.
Zometeen de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.